Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Ja, in 1998, we gaan ver terug vandaag, stond hij aan de wieg van het bedrijf Bol.com. En vandaag is hij met Airbridge als investeerder betrokken bij veel SaaS-startups en scale-ups. Rick van Boekel is de gast vandaag en hij vertelt over zijn vroege jaren bij Bol.com en over zijn visie op investeren. Hij legt uit waarom de groei van 10 naar 50 mensen soms zo ingewikkeld is en wat je kunt doen om deze transitie wat soepeler te laten verlopen. Een spoiler, communicatie is het sleutelwoord. Wat dat concreet inhoudt en hoe je dat dan goed inricht, dat hoor je vandaag. Ook legt hij uit welke afwegingen hij maakt als hij besluit om wel of juist niet in een SaaS-bedrijf te investeren. En er komen thema's aan bod zoals het werken met een board of het bewaken van een gezonde work-life balance. Ja, en ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. En als vaste luisteraar weet je al dat LeadInfo laat zien welke bedrijven jouw website bezoeken. Maar wist je al dat je met LeadInfo ook een notificatie kunt ontvangen als een bedrijf van een bepaald profiel of met bepaald browsgedrag op je website zit? Want je kunt bijvoorbeeld een alert aanzetten op bedrijven die bijvoorbeeld jouw pricing page 2 keer hebben bezocht, jou in jouw target land gevestigd zijn en in totaal bijvoorbeeld meer dan 3 minuten op je website hebben doorgebracht. En met heel veel andere criteria kun je daar spelen. Op die manier verzamel je meer relevante inzichten voor lead gen en krijg je snel notificaties als iemand die relevant voor jou is op jouw website zit. Ga naar leadinfo.com/saasbazen om het eens te proberen. Ja, Rick, welkom.
Dank je.
In voorbereiding op dit gesprek, dan probeer ik natuurlijk altijd het een en ander te weten te komen over mijn gast. Dus doe ik wat research. Daar kwam ik tegen dat jij volgens mij een fervent fan bent van de ethische muziek, rockmuziek.
Klopt dat? Heb jij goed gezien, ja.
Heb je tickets al besteld voor
AC/DC?
Amsterdam volgens mij, juni, wat was het?
Dat is 5 juni. Ja. Ramstein hebben we.
Oh, echt?
Ramstein, ja. Nee, we gaan meestal met...
Waar komt Ramstein naartoe?
Gelredome.
Gelredome.
Nee, Ramstein is...
Was dat niet Groningen?
Goffertpark.
Oh, Goffertpark, Nijmegen. Ja, ja.
En AC/DC is inderdaad dit keer in de arena.
Ja, ja. En de Foo Fighters ook nog meepakken in Londen dan? Of?
Die heb ik nog nooit live gezien.
Nou, ze zijn in Londen volgens mij ook in juni. Was het tweede week juni.
Dank voor de tip, ga ik heen. Maar dan gaan we inderdaad met een vriendenclub die van dit soort muziek houdt met regelmaat naartoe.
Ja, leuk man. Ga je dan op de motor of?
Nee, altijd met de trein of de bus.
Dat is veiliger.
Dat is veiliger,
concept.
Zeker. Ja. De terugweg.
Ja. Leuk. Nou, ik heb natuurlijk niet alleen maar naar dit soort trivia gekeken. Ik denk dat veel luisteraars jouw naam zullen kennen van jouw tijd bij Bol.com.
Ja.
Inmiddels ben je vandaag investeerder, onder andere in SaaS-bedrijven. Zullen we het vandaag ook wel over gaan hebben. Maar misschien is het goed om een beetje beeld te hebben van jouw achtergrond. Om ons een beetje mee te nemen naar Bol.com tijd. Want daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. Je bent CEO daarvan geweest. Je was bij de oprichting betrokken.
Ja.
Wat kun je vertellen over de fase waarin je zat? Of de fase waarin Bol.com eigenlijk zat toen je CEO was?
Nou ja, dat was eigenlijk voor de lancering al. Zeg maar het registreren bij de Kamer van Koophandel heb ik nog destijds gedaan. Dus er was een aanzet tot een businessplan gemaakt door een projectgroep in Duitsland voor de eerste 5 landen, waaronder Nederland. En op dat moment zochten ze iemand met ervaring in de internetindustrie.
Want dit was 1998?
Nee,
of
dit
was eerder nog eigenlijk
even
dan.
Even kijken, dit is gelanceerd in, dat is een goede vraag. 98 businessplanfase, 30 maart 99 zijn we gelanceerd.
Ja.
En ik had daarvoor een aantal jaren bij Planet Internet meegewerkt. Ja. Met Michiel Frakkers en Frans Traver. Dus wij zijn, ik had wat ervaring, verantwoordelijk voor marketing en sales. Dus ik had een intakegesprek op Schiphol destijds. Waarvoor 2 mensen uit Amerika kwamen overvliegen. Chip Austin, weet ik nog, die trok het project Bol.com vanuit Bertelsmann. En na 10 minuten zei hij, je bent aangenomen, bel maar naar Duitsland, zeg maar wat je wil verdienen en we gaan door.
Wow.
Dat was echt bijzonder, dat is natuurlijk zo blij als een klein kind.
Wat heb je gezegd in dat gesprek?
Nou, ik moet gewoon eerlijk zijn, er waren niet zo heel veel mensen op dat moment die ervaring hadden met het opzetten en uitbouwen van een internetbedrijf. En het klikte ook qua mensen of gewoon qua karakters. En dat hadden ze nodig, dus toen ben ik gestart. In een portal cabin achter op het ECI-terrein in Vianen. SAI behoorde tot dezelfde grote multinational Bertelsmann.
Ja.
En we zijn daar gestart. En dat was echt, zoals je het in de boeken nu nog wel eens leest. Hè, met pizza's, groep jonge mensen.
Echt een start-up.
Echt een start-up. Weet je, de skunk strategy. ECI had ons in Porto Cabins gezet. Want dat viel destijds onder de directgroep van Bertelsmann. Dus wij mochten vooral niet in hetzelfde pand. Want we waren best wel een bedreiging voor de boekenclub.
Ja.
Want wij gingen de aanval inzetten op eigenlijk iedereen en alles wat boeken verkocht in eerste instantie.
Ja. Was dat ook het enige plan op dat moment? Of was er al een visie om uiteindelijk uit te groeien tot wat Bol.com nu is?
Nee, het plan is altijd geweest dat ze... De strategie was share of wallet. Uiteindelijk van het media share of wallet. Dus alles wat mensen kopen op het gebied van media. Het begon natuurlijk met boeken. Vanuit Bertelsmann was er heel veel ervaring op het gebied van boeken. Random House, grote uitgeverij, behoort ertoe. De boekenclub zelf had daar veel ervaring mee. En we deden productgroep voor productgroep. Dus het begon met boeken. Uiteindelijk kan ik zo nog wat leuks over vertellen. En toen zijn er cd's, dat was toen nog, hè, cd's bijgekomen en games. En iedere keer werd er een categorie bijgebouwd. En werd dezelfde groep van trouwe klanten, ging steeds meer besteden bij bol.com.
Ja.
Omdat ze het principe kenden en de service was goed.
Ja. Was er toen al een voorbeeld of zo waar jullie naar keken? Bijvoorbeeld in de VS, ja. Amazon?
Amazon was zeker een voorbeeld. Dat bestond nog niet zo heel lang, maar het was er wel. In Nederland was er eigenlijk heel weinig. In Duitsland was er een klein bedrijfje dat Proxys heette. Kent waarschijnlijk niemand meer. Maar verder was er niet zoveel. Dus wij hadden best wel het first mover advantage in Nederland. Dat hebben we ook uitgenut. Door heel hard te communiceren en duidelijk vanaf het begin. Dus ik heb op dreigen van ontslag hebben we destijds een tv-campagne gedaan. Het marketingbudget er binnen 6 weken doorheen geblazen, een jaarbudget.
Wow.
En we waren na die campagne van de 5 bollanden met afstand de grootste. Dus groter dan Duitsland en Engeland. Omdat we dus eenmalig die klap echt hadden uitgedeeld op televisie.
Wow.
Ik weet niet of je die clips ooit hebt gezien met ronde bolle mannetjes. In
ja,
het atomium,
ja, die poppetjes ken ik nog wel. Ja.
Ja, maar het is ooit begonnen met acteurs in pakken.
Mm.
En die vertelden dan dat er een nieuw bedrijf in Nederland was. En ja. Het allemaal ronde, gezette mensen die ervoor zorgden dat die pakketjes werden thuis bezorgd.
Ja. Was dat een bet voor jou om die campagne zo te doen? Of had je dat kunnen doorrekenen wat de impact of zo was?
Nee, we hebben toen een aantal reclamebureaus laten pitchen. En een aantal bureaus hadden dat heel erg uitgebreid gedaan met mock-ups en voorbeelden, noem maar op. Toen zijn we bij Kessels Kramer uitgekomen in Amsterdam, een vrij bekend creatief kantoor. En die hadden eigenlijk een gerecycled stukje papier in de stop. Stond op, wie zijn wij eigenlijk? Dat was de pitch. Ik zeg, nou, wat is dit? En toen zei Matthijs de Jong, die destijds daar de strategy deed, eigenlijk nog volgens mij. Die zei van, ja, jullie introduceren je als BOL. En internet en kopen op internet is iets wat nog helemaal niet eigenlijk gemeengoed is in Nederland. Creditcardfraude was destijds echt aan de orde. Dus stel je nou eens eerst vol wie je bent. Zeg maar gewoon bol.com. Gewoon een Nederlands bedrijf in Vianen met Nederlandse mensen die pakketjes inpakken en die ervoor zorgen dat die boeken thuis worden gebracht.
Dus vertrouwen, brand awareness in plaats van product verkopen.
Ja, nou eerst, even voordat je gaat trouwen, geef je vriendin ook een hand.
Ja.
Dus je leert elkaar eerst kennen. Dus stel jezelf nou eens eerst voor.
Ja.
Stap af van dat Engelstalige BOL. Dat zegt niemand iets hier. Bertelsmann Online was het eigenlijk. Dus wij zijn op grond van dat ene A4'tje waar één regel op stond, hebben we gekozen destijds met Harry Linders, de marketingdirecteur, om toch de gok, maar ja, ik zeg het maar gewoon eerlijk, de gok te wagen, omdat het heel goed voelde.
Ja.
En uiteindelijk is die campagne, die heeft ook wel wat prijzen gewonnen destijds. En heeft ervoor gezorgd dat wij binnen een week of twee op tv wisten in ieder geval het grootste gedeelte van Nederland wie we waren.
Ja.
Ja, en toen hebben we daar nog campagnes omheen gedaan met de vaste boekenprijzen in Nederland geldt. Dat betekent, je mag geen korting geven, dus dan is gemak het enige. Maar er was wel een kleine geitenpaadje, of in ieder geval een mogelijkheid om dat te omzeilen. Want je mocht boeken wel gratis weggeven, maar je mocht ze niet met korting verkopen. Dus toen hebben we een aantal boeken waarvan de rechten niet zo hoog meer waren. Die hebben we in tienduizenden stuks laten drukken. En toen was het happy hour, een hele week lang, tussen 4 en 6 middags. Konden we op de radio aan en dan konden mensen gratis bestellen. Per keer 1 boek. Maar dan zaten ze wel in het complete bestelsysteem. We hadden hun e-mailadres. En ze hadden in ieder geval de ervaring van het ontvangen van een boek thuis gebracht.
Ja.
Wat heel veel mensen nog niet hadden. Daarbij hadden we de Accept Giro als betaalmiddel geïntroduceerd. Het ding bestaat niet eens meer, maar destijds was dat je betaalt pas als je je boek hebt ontvangen. Dus weinig risico op het gebied van creditcardfraude en dergelijke, wat toen nog echt heel erg, daar hadden veel mensen problemen mee. En uiteindelijk heb ik, weet het niet meer uit mijn hoofd, maar tienduizenden klanten in een week verwelkomd. Waarbij de kosten per klant substantieel lager waren dan wanneer we dat via digital marketing of andere campagnes deden.
Ja. Ja, tegenwoordig zou een marketeer zeggen, dit is een briljante growth hack.
ja.
En ik wil nog meer over Bol en over jouw tijd met name daar weten natuurlijk. Maar de vraag die het ook een beetje in me oproept is, je investeert nu in softwarebedrijven met name. Wat doe jij als ik, stel ik ben een founder van een portfoliobedrijf. Wat zou jij tegen mij zeggen als ik met het idee kom om ons jaar marketingbudget er even in 6 weken doorheen te jagen? Wat voor gesprek gaan wij dan hebben?
Nou, ik zou op dit moment streng adviseren om dat niet te doen. Nee. Maar de situatie is natuurlijk heel anders. Want nu concurreer je met andere e-tailers, online bedrijven. Waarbij je dus online uiteindelijk je battlefield hebt. Destijds. Concurreerden wij met retail, echt alleen met retail. Retail zag je op tv of je zag het niet. Er was online bijna niks. We hebben heel veel op Lycos destijds, was een van de grote zoekmachines op World Online, hebben we exclusieve deals, jaardeals gesloten. Dus daar mocht niemand anders media verkopen als bol.com.
Ja, ja.
Dat kun je je niet meer voorstellen nu. Dus nu zou ik zeggen, nou test het kleinschalig uit. En als het werkt, dan zou ik er niet pertinent tegen zijn, maar bewijs eerst dat het werkt.
Ja.
Nou is dat met landelijke televisiecampagnes niet zo makkelijk te doen. Dus ik zou nu zeggen, nee, dat in de huidige stand, dat werkt niet meer in de huidige markt.
Nee. Mooi om die context even te horen. Dus we staan een beetje aan de wieg van Bol. Je eerste, ik noem het toch maar een beetje growth hacks, zijn geslaagd. Je bent hoe lang CEO geweest?
2,5, 3 jaar.
Ja, precies. Op je LinkedIn kon ik ongeveer 2 jaar.
Tweeënhalf, dacht ik. Maar ja.
In welke fase zat het bedrijf toen je begon? Was het helder, hè? De Kamer Verkoophandel, daar liep je met het papiertje de Kamer Verkoophandel uit. En toen je wegliep, hoe stond de organisatie er toen voor?
Nou, kijk, bol.com, wij starten met 5 landen. Waarbij eigenlijk iedereen voor zich werkte. Er was wel een centraal platform, dus de webshop zelf. Maar marketing, inkoop, logistics, finance, dat deed je allemaal zelf in het land. En binnen een jaar waren er 18 landen, bol.com. Ja, tot en met Japan was er zelf.
En wat houdt een land in dat je daar klanten hebt of dat je ook echt boots on the ground hebt?
Letterlijk dat.
Okay.
Het was toen nog heel erg hard nodig, omdat er waren bijvoorbeeld geen productbeschrijvingen, geen covers gefotografeerd. Je moest afspraken met de uitgevers maken om voorbeeldboeken te krijgen voordat ze uitkwamen. Nou, dat was echt lokaal. Dus we waren wel, we dachten global, maar we acteerden echt heel erg lokaal. Dus er waren gewoon landenorganisaties met MD's en die begonnen in principe in het land een bol.com store.
En jij focuste je volledig op Nederland?
Ja, ja. Nederland en België hing daar ook. We concurreerden best wel heftig met Proxys, de partij die ik net noemde. Maar toen die 18 landen er eenmaal waren, dan krijg je natuurlijk vanuit het hoofdkantoor, het moet efficiënter en centraliseren. En dat betekende dat die vrijheid na 2,5 jaar die ik altijd had gehad, ja, die werd ingeperkt. Althans, die zou worden ingeperkt. Dus toen, omdat Nederland het zo goed deed, hebben ze me nog wel gevraagd destijds of ik het marketing en sales stuk voor de hele groep wilde gaan doen. Dus commercieel verantwoordelijk voor de rollout en de omzet. Maar daar heb ik toen van afgezien, omdat we tussen ons eerste en tweede kind in zaten. Dan zou ik echt alleen maar in het vliegtuig zitten. En dat had ik er niet voor over. Dus ik heb daar toen een punt achter gezet. En Daniel Ropers, die in dienst was als finance director destijds. Die kwam van McKinsey, had ik zelf weggehaald daar. Die deed het hartstikke goed. En ik zei, nou, misschien een mooi moment om het stokje over te geven voor iemand die het bedrijf vanaf een mannetje of 40, denk ik, destijds veel verder kan gaan brengen. Het heeft hij gewoon magnifiek gedaan.
Ja, ja. En misschien is dat ook een mooi brugje naar een van de hoofdvragen van vandaag, want je investeert dus in SaaS-bedrijven. Ik praat met veel SaaS-ondernemers en volgens mij kwamen we ook in het voorgesprek al tot de gezamenlijke conclusie dat het voor veel SaaS-bedrijven best wel een flinke puzzel is om van, laten we zeggen, van 10 naar 50 mensen te groeien. Mm-hmm. dat er best wel veel gebeurt met managementlagen en dat soort dingen. Kun je ons op basis van jouw eigen ervaringen als CEO en misschien ook nu vanuit je perspectief als investeerder typische uitdagingen benoemen die waar bedrijven tegenaan lopen? En daarna ben ik uiteraard benieuwd naar wat jouw kijk is op het eventueel oplossen of misschien het voorkomen daarvan.
Mm-hmm. Ja, kijk, als je begint, dan ben je met een klein clubje. Dat betekent dat je eigenlijk op ieder moment alles weet. Je zit vaak in één ruimte. Als er wat gebeld of gevideocall tegenwoordig, wat dan ook. Je hoort het en je bent op de hoogte. Je hebt eigenlijk weinig of geen formele vergaderingen. Het is vaak bij de koffieautomaat of bij een biertje eind van de dag een keer wordt er overlegd. Ja. En alles wordt eigenlijk door iedereen opgelost. Iedereen heeft zijn specialisatie, maar er wordt erbij getrokken. Op het moment dat je met 10 mensen is dat eigenlijk ook nog wel. Maar als je naar 20 of misschien wel 30 gaat, dan krijg je afdelingen, noem ik het maar even heel conservatief. Maar dan zijn er groepen mensen verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen in het bedrijf. En wat je dan ziet, is dat er opeens ook vergaderingen gaan ontstaan. Het wordt allemaal, het oogt wat professioneler. Het is eigenlijk nog helemaal, het is nog steeds een start-up in alle, zeg maar, alle vormen. Maar er worden weeklies georganiseerd. De CEO die wil één keer per week met zijn finance director zitten en wil één keer in de week met zijn marketing director zitten. Dus die agenda die raakt steeds voller met vaste recurring afspraken. Niet iedereen weet meer wat er binnen het bedrijf gebeurt. Wat je bij veel bedrijven ziet, gelukkig wordt dat tegenwoordig best goed opgepakt. Dus maar dat vooral de mensen van het eerste uur er heel veel problemen mee hebben. Waar ze voorheen betrokken waren bij alles en mee mochten denken en praten. Zitten ze opeens in een afdeling die zich bezighoudt met de customer lifecycle of met finance. En horen ze opeens niets meer van technologie of heel weinig.
Ja, en dat een probleem oplevert voor het ego bijvoorbeeld, bedoel je? Dat ze dat is heel negatief gesteld, maar dus ja. Je bent in het begin, je weet overal van, je voelt je een sleutelspeler.
Precies.
Je mocht ook wat van marketing vinden en nu ben je eigenlijk volledig op sales gericht en marketing wordt door andere mensen gedaan.
Ja, voorheen was je eigenlijk manus. Ik denk dat de meeste mensen het toch wel heel leuk vinden om met van alles bezig te zijn.
Dat is generalisten.
Exact. En er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar uiteindelijk als je groter wordt, kan dat niet meer. De CEO doet dat, dus de persoon die het spul trekt. Maar de rest heeft uiteindelijk een specialisatie. En die, naarmate het bedrijf groter wordt, wordt dat vaak alleen maar nauwer. Waar mensen voor verantwoordelijk zijn. En daar zijn mensen die, het karakter van mensen die in eerste instantie aantrekt, zijn vaak vrij ondernemende types. Die ook van alles wat weten, een mening daarover hebben. Op een gegeven moment ga je een controller aantrekken. En een controller is per definitie eigenlijk geen goede marketeer. Dat zie je maar weinig in ieder geval. En dat betekent dat je dus een heel ander type mens naar binnen haalt. Die tussen partijen en mensen die er al langer zitten gaan lopen. Waar ja, dat niet automatisch altijd even goed gaat. Dus ik denk dat je dat kunt voorkomen door in ieder geval, waar het vaak spaak loopt, is communicatie. Dus het feit dat je uiteindelijk niet meer alles weet, omdat je er direct bij betrokken bent, dat snappen mensen na verloop van tijd wel. Maar ze willen wel periodiek op de hoogte worden gehouden. En daar zie je, vind ik in ieder geval, bij de bedrijven waar wij dan investeren, dan hebben ze de maandagmorning stand-up of de vrijdagmiddag stand-up met een borrel of iets dergelijks daarna. Waarbij je wel probeert om dat bij elkaar te houden. Zelf bij DQ&A, een bedrijf waar ik een tijd geleden aandeelhouder en CEO was, hebben we dat ook gedaan. We zaten over, 13, 14 landen. En uiteindelijk willen de mensen toch weten waar het bedrijf naartoe gaat. En het hoeft niet ieder detail te zijn, maar goed, waarom doen we dit en doen we niet dat? Dus wij deden town hall meetings, digitaal.
Ja. Ja.
Dan had je gewoon één keer in de maand en dan belde iedereen in op het moment dat zowel Los Angeles als Sydney kon inbellen. Dus we hadden een heel, heel nauw tijdslot. Waarin het management dan gewoon de plannen presenteerde en mensen vragen kon stellen. En dan voor zover mogelijk houd je in ieder geval de boel bij elkaar.
Ja, en heb je specifieke tips voor de agenda van zo'n meeting? Of zijn er echt van die typische do's of don'ts die je als CEO moet weten om dat goed te laten verlopen?
Niet te veel detail, want dat heeft gewoon geen zin. Als je met 50, 60 man over verschillende locaties. Vaak zijn er taalbarrières ook nog, als je in het buitenland zit. Iedereen praat wel Engels, maar niet iedereen even goed. Dus hou het vooral niet, moet ik zeggen, op oppervlakkig klinkt een beetje negatief, maar probeer de grote lijnen uit te leggen.
Ja.
En probeer vooral uit te leggen waarom je dingen wel en niet doet. niet alleen wat je doet, maar waarom. Want dan begrijpen mensen veel beter waar het bedrijf naartoe gaat. En er wordt vaak gezegd, nou, we gaan dit product introduceren en die doen we niet. Best goed idee waarschijnlijk, anders gebeurt het niet. Maar de vraag is even, waarom dan?
Ja.
En die vragen krijg je vaak. Ja. En er zijn natuurlijk altijd mensen die vinden dat ze meer informatie moeten krijgen. Zorg dat je wat op papier hebt en dat je het kunt delen met ze.
Ja.
En tegelijkertijd ook, vind ik eerlijk zijn, dat op een bepaald moment moet je ook aangeven dat niet iedereen meer alles kan weten of hoeft te weten. En daar heeft niet altijd iedereen vrede mee.
Nee.
Ja, bij sommige mensen moet je dan afscheid nemen of die gaan wat anders doen binnen het bedrijf of elders.
Ja. Is de beste manier om dit te doen, is dat ook synchroon? Of zijn er ook vormen van asynchrone communicatie die je gebruikt hebt of adviseert om het team op de hoogte te houden van bepaalde ontwikkelingen?
Nou, wij namen bijvoorbeeld die town hall meetings op. Dus dat is dan, ja, dat was wel plenair, noem ik het. Maar tegelijkertijd zijn er mensen die naar een klant moeten of whatever. Dus dat werd gewoon gedeeld achteraf en dan konden ze nog steeds vragen stellen. Er werd ook wel gedifferentieerd naar landen of naar continenten destijds. Ja, dus je zegt, nou goed, Australië zit gewoon echt op een hele andere tijdzone. Dus dan één van de managementteamleden, die haakt dan aan. Die offert in dit geval zijn ochtend op en haakt aan en doet het verhaal.
Ja.
Dus dan, ja, dan probeert iets meer om te katten naar het lokaal, hoe het beter valt.
Ja. Zijn er nog, en dit is een wat bredere vraag, misschien moeilijk te beantwoorden, maar zijn er nog andere tips als het gaat om communicatie vanuit founder, vanuit CEO naar team, waar jij belangrijke inzichten uit hebt gehad? Dus bepaalde lessons learned in het communiceren met een team, vanuit jouw rol. Heb je daar nog?
Ja, moet ik even over nadenken. Wat fijn is, denk ik, wat ik heb gemerkt, is dat mensen het meer op prijs stellen als ze frequent op de hoogte worden gehouden dan eenmalig heel veel informatie. Ja, dus probeer gewoon, als er een succes is, er wordt een grote klant opgetekend of er gaat een nieuwe release live van iets of whatever, meld het in één keer aan iedereen. In plaats van het opsparen tot eind van de week of eind van de maand in sommige gevallen.
Ja.
Want als je wat kortere lijntjes hebt en je hebt wat meer frequent contact, voelt het ook gewoon dat je veel meer betrokken bent.
Ja. En hoe kijk je aan tegen delen van de dingen die goed gaan en de dingen die niet goed gaan? Doe je dat beide in dit soort meetings? Of vermijd je bepaalde dingen?
Nou, gossip vermijden we altijd. Ja. Terwijl het bedrijf dat heerlijk vindt natuurlijk om te horen als er wat aan de hand is. Blijven mensen natuurlijk. Nee, allebei. Dus gewoon transparant zijn, niks weghouden. Daar heb ik best veel discussie in het verleden over gehad met andere managementteamleden. Toen ik zelf aan de andere kant van de tafel zat. Maar als iets gewoon slecht gaat of de cash is nijpend of wat dan ook. Het is gewoon goed dat mensen dat weten. Want dan kunnen ze meedenken. Ik geloof er heel erg in dat, ondanks dat een managementteam misschien wat meer verantwoordelijkheid kan en moet nemen, maar er zit heel veel talent op alle afdelingen. En op het moment dat mensen weten dat het wat slechter gaat, dan als je ze daarvan op de hoogte brengt, kunnen ze meedenken, kunnen ze meehelpen.
Ja.
En dat dus ja, goed en slecht. Soms verwoord je dingen net iets anders. Hè. Op het moment, ik heb een keer meegemaakt zonder details, maar dat we de salarissen niet konden betalen. Dat ga je niet melden in een town hall meeting, want dan breekt de paniek uit.
Ja.
Maar ik wil zeggen, luister, we hebben wat minder cash deze maand, dus we moeten zorgen dat we wat minder uitgeven op bepaalde vlakken. En dan krijg je ook al een soort bijgevoel. Want in plaats van het managementteam wat met twee druppels op zijn hoofd zit, is het hele bedrijf zich ervan bewust dat het even wat moeilijker is.
Ja.
Zelfs in een gezin, als er dingen slecht gaan een keer, dan je kunt het tussen man en vrouw houden, maar je kunt het ook delen met de kinderen, zodat ze weten hoe de vlag erbij hangt.
Ja. En uiteindelijk weten mensen toch wel. Dan kan je het beter zelf verteld hebben.
Dan heb je in ieder geval zelf de regie.
Ja, precies. Zeker, ja. Ja, mooi parallel. Ja. Oké, dus dan hebben we het over communicatie. Zijn er nog andere, ik zou bijna zeggen, kritische onderdelen binnen voor de rol als founder in die fase van, nou, laten we even voor het gemak zeggen 30 tot 50.
Mm-hmm.
Dat zal ongetwijfeld iets breder liggen, maar 30 tot 50, waar een founder typisch op uitdagingen stuit. Ook met name in de context van SaaS-bedrijven, die je veel tegenkomt.
Nou, het is vaak wel dat de founder is vaak bijna bezeten van zijn product of dienst of oplossing. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen in het bedrijf. Hè. Dus ondanks dat de founder ermee opstaat en naar bed gaat, wil het niet zeggen dat iemand die na 9 uur 's avonds even wat anders gaat doen, dat hij niet gemotiveerd is.
Ja, mooi dat je het tijdstip 9 uur 's avonds kiest.
Nee, maar ja. Je ziet dat wel. Hè? Dus er zijn mensen die doen niets anders. Die zetten alles aan de kant. Sociale leven, sport, noem maar op. Om dat bedrijf uit de grond te duwen, te trappen. Wat op zich vind ik dat heel erg knap. Hè? Dus laat ik het vooropstellen. Maar tegelijkertijd kun je dat niet opleggen aan iedereen om je heen. Dus probeer wel zeg maar de menselijke maat te houden naar je mensen toe. Betekent ook niet dat iedereen om 5 uur naar huis hoeft te rennen. En dat zie je bij founders nog wel eens misgaan. Een tweede ding is...
Dat ze die verwachtingen hebben dat ze dat wel doen, bedoel je?
Ja, dus de persoon zelf doet het. Dus de rest doet het ook maar. Ja. Ik zal geen namen noemen, nog een interview op televisie... waar dat ook bij een grote founder van een bank aan de orde was. Ja,
ik heb het idee dat ik weet welke je bedoelt. Ja, hij was er overigens open op LinkedIn, hoor. Dus ik denk dat we namen kunnen noemen, maar het hoeft niet.
Nee. Maar nou goed, ik vraag me af of dat de manier is. En het zal waarschijnlijk zwaar zijn aangezet. En het zal wel meevallen als je de diepte ingaat.
Nou, ik vond eigenlijk in zijn verdediging, weerlegde hij het niet. Gaf hij aan dat hij dit gewoon heel gezond vindt. En dat je zelf de keuze hebt om voor zo'n bedrijf te werken. Ja. Je hoeft hier niet te werken. Dat was even heel kort door de bocht volgens mij een beetje de repliek.
Dat klopt, dat zei hij. En ik ben het nog wel deels met hem eens. Maar tegelijkertijd zie je dat founders toch vaak net een stapje harder lopen dan de rest. Omdat het hun eigen toko is. Ja. En een tweede ding waar ik zelf vaak op hamer bij mensen. Probeer emotie een klein beetje binnen de perken te houden. Ja, dus er is een hoop te doen nu over Matthijs van Nieuwkerk die opvliegend is of andere mensen. Je ziet vaak mensen die zo bezeten zijn van hun product of dienst, dat ze vaak ook erg emotioneel omgaan met feedback of met mensen die tegenwerpen. Of als het een keer wat tegen zit. En ik denk dat dat eigenlijk nooit bijdraagt. We hebben ooit bij DQ&A hadden we de... Ik weet niet eens hoe het heet, maar in ieder geval de omgangsvormen hadden we gedefinieerd. En dat was een cool head. A warm heart en working hands. Het waren drie onderdelen. Mensen hadden best vaak vanwege de drukte of de stress wat problemen onder elkaar. En daar konden ze altijd op terugwijzen. En een cool head is eigenlijk gewoon ratio boven emotie. En dat wil niet zeggen dat je nooit een keer heel hard mag lachen of huilen of boos mag worden. Maar het moet wel rationeel blijven. Dus de feiten, laat de feiten voor zich spreken. Ga niet mee in de roddels of wat gezegd wordt over of van.
Maar dit is moeilijk. Als je even als uitgangspunt neemt, daar geloof ik al in, dat wij heel veel dingen vanuit ons hart doen. Of nou ja, hart, intuïtie. En dat we later de hele goede redenen weten te bedenken.
Ja, maar daarom zeg ik het ook. Omdat founders dat wel een beetje in zich hebben. Ja. Ja, dus we hebben een investering in een bedrijf waar dit ook speelt. Waarbij de founder een ontzettend gedreven verkoopachtergrond heeft. En die verkoopachtergrond en die ligt echt mijlenver dan verder dan bij een normale goede verkoop. Maar dat legt hij ook op aan zijn verkopers. Mm. Met alle goede bedoelingen. Er zit niks zwaars, niks verkeerds achter. Maar soms wel even proberen te verplaatsen aan in de andere persoon. Ja. En mensen die heel druk zijn met het realiseren van hun ambitie en hun droom, die vergeten dat wel eens.
Ja. Ik heb best wel wat vragen over de inhoud van bijvoorbeeld een warm heart en zo. Maar wat ik ook interessant vind, jullie hebben dat dus als soort van principles dan benoemd. Hoe operationaliseer je dit soort credo's en mantra's? Want laten we eerlijk zijn, je ziet vaak als je ergens op een kantoor komt van een bedrijf, missie, visie, values, guiding principles, je komt het allemaal tegen. En ik denk dan altijd dat is heel leuk, maar soms slaagt het, maar ook heel vaak blijft het bij woorden. Hoe operationaliseer je dit soort zaken?
Nou, we hebben dat destijds gedaan door het allereerst natuurlijk aan te kondigen en daar binnen teams over te praten, maar ook mensen aan te spreken op die drie guiding principles. Dus als wij hier een discussie hebben en die zou verhit raken, dat ik kan zeggen van, cool head, weet je nog? Dat hebben we hier afgesproken. Ja. Dus geef me nou de voorbeelden, concrete, rationele zaken. Ja. En probeer die emotie even te parkeren. Of als mensen in de put zitten of het heel zwaar hebben. Warm heart. Dus af en toe kan ik wat van je overnemen. Kan ik je helpen om iets te realiseren.
Ja.
Nou, working hands is niet alleen maar zeggen, kun jij dit, kun jij dat. Maar je kunt het ook zelf doen.
Ja. Ja.
Dus dat waren vrij simpel. Je kon mensen ook wakker maken midden in de nacht. Zeggen, wat zijn onze principles?
Ja.
En dat is dan niet een hele ingewikkelde zin waar 10 consultants weken over hebben nagedacht. Maar het zijn gewoon drie hele...
Ja. Het waren ook alleen deze drie.
Het waren deze drie. Dus kan, cultuur. Het ging om de cultuur van het bedrijf.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook verhelderend werkt. Want volgens mij zijn wij als mensen heel goed om drie dingen te onthouden. Maar wordt het er 9 of 12, wordt het volgens mij al ingewikkelder.
Ja, maar weet je, als je met externe consultants 2 weken op de hei moet zitten om je mission statement uit te brengen. Nou, vraag het voor de gein is gewoon aan mensen die hier langskomen, die een eigen bedrijf hebben. Vaak weten ze het zelf niet eens meer.
Nee.
Het is meer omdat het hoort in de B-hack en alles moet op een A4'tje. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat je het... het KISS principle, dat hang ik echt aan. Keep it simple, stupid.
Ja.
Mensen moeten het kunnen onthouden en het moet ook echt... Je moet er iets mee doen. Je doet het niet om het maar in een deck te zetten voor anderen.
Nee. Nou. Mooi. Alright. Hebben we de belangrijkste gehad? Struikelblokken?
Ja, ik denk dat in een kleine organisatie heeft het toch vaak met gedrag te maken van mensen. Dus dat je groeit, zoals net van 10 naar 30. De structures follow strategy, dat is een bekend boek volgens mij. Ik heb het ooit nog lang geleden gelezen. Maar doe dat ook. Dus laat niet de structuur bepalend zijn, maar de koers die je wilt varen. En pas daar de structuur op aan. Ander voorbeeldje is een partij in Berlijn waar we lang geleden al in hebben geïnvesteerd. Er kwam een nieuwe CEO. Founder is eruit gestapt om diverse redenen. Die ging emigreren naar Amerika. En de man die binnenkwam, die zei, er zijn hier veel te veel meetings. Dus ik en mijn developers kunnen daardoor niet meer werken. Die worden iedere keer een product meeting ingetrokken en kunnen niet doen waarvoor ze zijn aangesteld. Dus hij zei... Vergaderingen zijn tot 10 uur 's ochtends of na 4:30 's middags. En daartussen zijn geen interne... Met klanten ja, maar niet meer intern.
Intern, nee.
Je zag de productiviteit gewoon omhoog gieren. Echt, door zo'n simpel besluit.
Ja, mooi. Ja. Voor de luisteraar wellicht ook een mooie takeaway. Die kan je ook heel praktisch toepassen wat dat betreft. Ja.
Gewoon invoeren, ja.
Wat is jouw visie op van die methodes die gericht zijn op het structureren van dingen? Dus heb ik het over scaling up, EOS, allemaal dat soort frameworks.
Ik op zich heel goed om na te denken wat je wilt bereiken. En om een groot doel op te hakken in kleinere blokjes. En het begint met kwartaaldoelen en dan naar maand en eventueel week. Maar het is een middel, het moet geen doel zijn. En wat je soms wel ziet is dat... Het definiëren en het gebruiken van een tool. Er zijn hele mooie tools voor in de markt. En dat mensen zich helemaal gek maken in zo'n tool. En tot 3 dimensies diep kan ik alles zien. Maar er wordt dan heel weinig op de inhoud van het plan zelf gedaan.
Ja.
Zijn mensen, we hebben in een ander bedrijf een consultant tijdelijk als CEO gehad. En daar zag je dus dat allerlei tools naar binnen werden geshipped. Geweldig hoor, echt Board Pro en prachtige zaken. Maar het werd voor het zo complex. Normaal krijg ik een agenda en dan krijg ik een documentje waar ik moet lezen. En nu moet ik inloggen, moet ik 3 vinkjes hier zetten en dat. En ben je uiteindelijk, is de efficiëntie die je had helemaal weg. Maar het is allemaal meetbaar.
Ja maar dat komt niet meer bij, komt niet in de buurt van het KISS principle.
Nee. Dus ik hou wel van keep it simple. Ja. Tegelijkertijd op het moment dat je wat complexer gaat. Hè, dus als je niet meer 1 product hebt, maar meerdere producten of oplossingen. Je hebt meerdere teams, meerdere landen, organisaties. Is het wel goed om een soort backbone te hebben. Dat iedereen weet wat de koers is, wat er gedaan moet worden. Maar het pragmatisme blijft bij mij altijd wel voorop. Hè. Ja. Dus het is een hulpmiddel, maar geen doel.
Ja. Ik sprak laatst een founder en die zei dat ook wel mooi over een methode, zeg scaling up, maar het geldt eigenlijk voor alle methodes, dat je soms ook heel erg geneigd bent om, al zou je zo'n framework gaan volgen, dat je ook dingen die gewoon al prima werken, dat je die ook opeens gaat veranderen. Dus zo'n methode kan prima zijn, maar er wordt vaak is het credo van ja, je moet een volledige methode omarmen, anders werkt het niet. Maar dat betekent ook dat ja, als je 4 principes moet gaan implementeren in je bedrijf, terwijl er 2 misschien helemaal niet kapot zijn, ja,
helemaal mee eens.
Is dat dan heel simpel?
Nee, ik ben het helemaal met hem eens. Ik weet niet wie het was, maar...
Een slim ondernemer.
Ja, nee, maar wat if it ain't broken, don't fix it. Ja. Ik bedoel, als het werkt, dan werkt het.
Ja.
Nogmaals, het is een middel om iets te verbeteren uiteindelijk en meer duidelijkheid te krijgen. En als het niet nodig is het niet nodig.
Nee.
Dus dan zou ik het ook niet invoeren, nee.
Nu kijk je natuurlijk vanuit jouw ondernemerslens, maar ook door jouw investeerderslens. Stel als je zal heel veel pitch decks en pitches krijgen. Wat zijn nou de belangrijkste dingen waar je op let op het moment dat jij een investment opportunity binnenkrijgt?
Nou, het eerste, ik heb daar best wel veel discussie over met mijn team en met het team. Dus ik wil eerst altijd weten welk probleem wordt er nu opgelost. Dus even los van groei en al dat soort zaken. Daar komen pitch decks bezig binnen met geweldige extrapolatie naar de toekomst. En ook 3 niveaus diep en 3D grafieken en al prachtig. Maar het begint voor mij altijd bij, oké, er is blijkt een probleem te zijn. Of er is een nieuwe technologie waardoor je iets kunt efficiënter kunt maken of verbeteren. Ik wil het eerst altijd begrijpen. Dus oké, geloof ik er zelf in? Gaat het mee in de trends die we nu zien? Dat is 1. 2 is, welk team zit erachter? Zijn het mensen die nog nooit iets hebben groot gemaakt? Zijn het mensen die het wel hebben gedaan?
En wat is beter?
Het is niet, nou, het ene is niet beter. Het is natuurlijk een lager risico op het moment dat je iemand tegenover je hebt zitten die al 2 bedrijven heel succesvol heeft opgebouwd en heeft verkocht. Maar het is niet per definitie verkeerd als iemand met een geweldig idee komt en met 150% energie om dat uit te voeren. Maar dat is wel fijn om het te weten en ook om te kijken hoe zit het team verder in elkaar.
En waar kijk je dan naar?
Nou ja, is het alleen een founder? Zit er een technisch iemand bij? Dat is in de tech businesses waar wij investeren altijd wel belangrijk. Hè? Dus eigenlijk essentieel. Hoe is het commercieel? Is het founder-led sales? Of is er al een stap gemaakt naar een sales director? Of in ieder geval een persoon die voor revenue verantwoordelijk is?
Dus dan kijk je ook naar de stage waar ze in zitten eigenlijk.
Ja. Dus wij hebben formeel de ondergrens van 50.000 MRR om te investeren. Maar ook daar kijk je, is dat binnen 2 jaar gerealiseerd met 5 miljoen funding? Of is dat in een half jaar gerealiseerd bootstrapped?
Ja.
En dan vind ik 30 minstens zo interessant.
Ja.
Dus ik probeer het altijd wel een klein beetje te relativeren waar een partij staat. Maar een goed team is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. Want als je een team tegenover je hebt waar je twijfels bij hebt. We hebben ooit geïnvesteerd in een bedrijf waar we wat twijfels in het team hadden. En dat is ook letterlijk zo uitgekomen. En daarna kijk je natuurlijk vrij snel naar de financials. Hoe loopt het? Wat is de burn rate? Churn, heel belangrijk. Dat is eigenlijk gewoon een bevestiging van de kwaliteit van het product. De cohorts die daarachter liggen. Zie je daar een positieve of negatieve trend in? Hoeveel marketing is er nodig om uiteindelijk hoeveel omzet extra te realiseren? Goed, heb je voor je eigen bedrijf waarschijnlijk ook dat soort analyses wel gedaan.
Ja.
En waar wij eigenlijk steeds meer naar kijken, dat deden we in het begin misschien wat minder, is van, kunnen we met de investering die wij daarin doen, kan het bedrijf naar break-even of niet? Ik wil niet zeggen dat het moet, maar zou het kunnen.
Mm-hmm.
En zeker in de B2B SaaS is dat altijd een exercitie die we doen voordat we investeren.
Is het altijd zo geweest of is dit een beetje gekomen door de, ik zou zeggen, door de piek momenten van corona? Tijdens corona?
In de intro, althans voordat de microfoon er ging, hadden we het over financial prudence. Dus daar hebben we altijd wel naar gekeken. Alleen we hebben het nu echt als voorwaarde gezet dat we die exercitie doen met een partij. Zodat we wat beter aanvoelen of dat, nou goed, je weet gewoon niet wat er gebeurt in de markt. Hè. Er kan van alles gebeuren in het huidige geopolitiek of wat dan ook. Je weet het niet. Dus je wil wel weten dat je relatief snel terug kunt naar een scenario waarbij er, als er onverhoop geen externe funding kan worden opgehaald, dat je in ieder geval richting een break-even scenario kunt.
Ja.
In de B2B, in de B2C is dat natuurlijk heel anders. Ja, daar heb je vaak de kosten lopen echt voor de baten uit. Je moet kritieke massa krijgen, bekend worden. Dus daar kijken we wel wat anders naar. Maar als je het over SaaS, hè, SaaS-basis, als je het daarover hebt, dan is dat wel een voorwaarde voor ons om daar goed naar te kijken. Dus daar kijken we naar. We hebben een soort template voor. Heel simpel hoor. Pragmatisch. Hè, KIS.
Ja.
Er wordt afgevinkt. En op het moment dat voor 3/4 ongeveer positief afgevinkt is. Dan gaan we met de partij om de tafel. En dan gaan we verder spitten.
Ja.
Naar de metrics. Die kennen de meeste mensen wel die dit luisteren, denk ik.
En, en een aantal heb je natuurlijk al genoemd. Welke rol spelen zaken, laten we het even softe dingen noemen. Dus gewoon dat je dan een klik hebt met de ondernemers. Of dat je merkt dat die begeistering waar we het net over hadden, dat die er is. Wat voor rol speelt dat in dit hele proces?
Nou ja, ik heb het niet genoemd, maar bij het onderdeel team is klik essentieel, denk ik. Ja, dus je hoeft niet elkaars beste vrienden te worden. Maar op het moment dat je je irriteert als een ondernemer voor je zit waarin je geïnvesteerd hebt, dat werkt niet. Dat gaat niet. Daar neem je niks van aan. Dus dat wil je niet. Gebeurt zelden hoor, overigens, merk ik. Maar dat is wel belangrijk. Dus dat vind ik heel belangrijk. andere softe elementen. Ja, ik zit even te denken wat je dan bedoelt. Wij hebben bijvoorbeeld geen keiharde diversiteitsgrens of iets dergelijks. Of een factor daarin. Ja, dus ik geloof heilig in het de beste mensen op de beste plek. Het maakt me echt niet zoveel uit of het dan allemaal vrouwen zijn of allemaal mannen. We doen beide. Hè, dus daar kijken wij naar. Verder, ja, op het gebied van ESG, daar proberen we gewoon in mee te gaan. Maar in de techhoek, ja, daar is niet heel veel te halen. Dus dat zit meer op het gebied van investments in ja, productie, gerelateerde bedrijven. Ja. Daar kunnen wij niet zo heel veel mee doen. Ja, dus dat soft, ja, het moet klikken. Er moet natuurlijk energie in de persoon zitten tegenover je.
Ja.
En je moet gewoon vertrouwen en geloof hebben in het team.
Ja. Wanneer, wat was het laatste moment dat je echt onder de indruk was van een bedrijf waarmee je in gesprek ging en waarom was dat?
Nou, dat is een bedrijf waarmee we nu in gesprek zijn. Dus ik ga niet vertellen welke het is, want we moeten nog onderhandelen.
Okay. Hou LinkedIn in de gaten voor in de toekomst.
Ja, precies. Nee, ik heb wel, ik ben de naam even kwijt, maar er kwam een jongen van 21 om de tafel. Gewoon echt jong, vind ik. 21. Ja? Ja, goed, het dek zag er goed uit. En het plan was heel erg leuk. Goed. Ik denk, ja, 21. Studeerde, of was een drop-out op de Unie. Nou, dat maakt op zich niks uit. Maar daar zat gewoon een persoon tegenover mij van 35. Op de manier waarop die zich manifesteerde, de visie over marktontwikkelingen, had over alles nagedacht. Hè? Dat je hebt vaak dat je altijd wel een element vindt waar ze dan wat minder van weten of niet hebben over nagedacht. Maar deze figuur die had echt overal antwoord op. Dus die uiteindelijk is het geen investering geworden, omdat hij zelf het eigenlijk nog te vroeg vond om het door te zetten. Dus hij had zelf nog andere plannen. Maar het was wel indrukwekkend.
Ja. Dus maar zelfs dat klinkt indrukwekkend. Dat je niet laat verleiden blijkbaar door wat termsheets of zo die er misschien wel in de lucht hangen.
Precies dat.
Ja, knap.
Dus een relatief volwassen persoon op zijn 21ste. Waar ik echt wel een paar dagen over heb nagedacht. Van, nou, die zijn er dus ook. Hè? Ja. Er zijn ook mensen die dit, niet zoveel, maar die dit kunnen. Ja.
Ja. Heel knap. Op mijn 21ste was ik zeker nog niet zo.
ik ook niet.
Nee. Dat hele andere dingen bezig. Oké, dan als zo'n investering er komt, dan komt er iets als een board, in welke vorm dan ook. Nu ben jij boardmember in allerlei bedrijven. Ik merk wel eens aan ondernemers dat ze soms een beetje spannend vinden om met een board te gaan werken, omdat het een beetje het gevoel geeft dat een board tegenover je staat. Nou, mijn eigen ervaring is dat het tegendeel waar is, maar dat moet je wel een beetje leren en ook ontdekken. Wat zijn wat jou betreft succesfactoren om te werken met een laat ik het anders zeggen, om succesvol te werken met een board?
Gewoon je budget houden. Nee, nee. Uiteindelijk, kijk, in een board zitten over het algemeen aandeelhouders. In de fase waarin onze investeringen zich bevinden. Dus je hebt al snel te maken met een soort mengeling van meningen vanuit de aandeelhouder of het boardmember. Een boardmember die zit daar voor de continuïteit van het bedrijf, het nemen van de juiste beslissingen. En een aandeelhouder zit er om zijn rendement te optimaliseren. En die kunnen wel eens haaks op elkaar staan.
Ja.
Dus de pet die je opzet, daar moet je wel goed over nadenken. Ik zit ook in boards waar dus heel duidelijk de aandeelhouders wat verder weg zitten. En omgekeerd. Maar ja, met de board samenwerken. Uiteindelijk, die board is er niet om tegen te werken. Die board is er juist om de ervaring en netwerk dat ze hebben in te zetten om te helpen bij de groei van een bedrijf.
Ja, maar ze kunnen een controlerende functie hebben.
Ze hebben ook een controlerende functie, formeel. Hè? Dus zeker als je een RVC of zo hebt. Hangt een beetje van het type board af.
Ja.
Ik hou zelf wel van one-tier boards, waar gewoon executives en non-executives samen in zitten. Dat is wat efficiënter dan wanneer je op twee geledingen gaat werken.
Ja, want kun je daar iets over vertellen? Wat zijn de verschillende scenario's op hoofdlijnen?
Nou ja, je kunt een non-executive board hebben. Dat is gewoon een vaak aandeelhouders of een externe board. Een twee-tier board noemen ze het ook wel. Kan de vorm van een RVC hebben bijvoorbeeld, waarbij je echt wel op afstand mensen hebt die over de continuïteit en de governance gaan. Dat zit wat verder van de business weg. Daar heb je ook wat ander type mensen voor nodig, vind ik in ieder geval. En als je een one-tier board hebt, dan zit je gewoon met de CFO en de CRO en de CEO om tafel. En daar zitten een paar board members bij en daar wordt vaak wat inhoudelijker besproken hoe het bedrijf gaat.
Ja.
En dan gaat het niet zozeer alleen om governance, maar ook om of dit marketingplan wel of niet goed is.
Ja.
En of je wel of niet in Duitsland moet gaan uitbreiden in plaats van Spanje.
Dus meer inhoudelijk.
Veel meer inhoudelijk. Ja. En het is veel meer een dialoog, ja. Zou ik zeggen. Dus de boards waarbij er 70 pagina's worden gepresenteerd, daar ben ik ook niet zo van. Want dat dan word je, het is eigenlijk een soort monoloog. Het is een presentatie, daar mag je dan vragen over stellen.
Het is ook een beetje gemiste kans.
Ja, ja. Dat denk ik wel. Dus het fijnste vind ik zelf in ieder geval, als je gewoon maandelijks een korte update call hebt over hoe het gaat met het bedrijf. En dat mag ook video of desnoods zelfs gewoon e-mail. En waarbij je een board meeting uiteindelijk veel meer gebruikt om in overleg de beste richting te kiezen voor het bedrijf op een aantal onderdelen.
Ja.
Want dan gebruik je de mensen die in een board zitten veel beter dan iemand die zegt, ja, er zit een rekenfout in dat Excel. Of weet je het zeker dat je die campagne gaat doen? Het wordt vaak op details dan. En dat werkt niet zo goed.
Nee. Zijn er nog andere dingen die, of misschien vanuit founderperspectief, waar jij tips kunt geven over waar je rekening mee moet houden in je board samenstelling en hoe je het gaat gebruiken?
Ja, de samenstelling is, het is fijn als er wat diverse achtergrond in zit. En dat bedoel ik mee, als je iemand hebt die sales en marketing achtergrond hebt, dat is heel fijn. Als je er ook iemand met een technologische achtergrond bij zet, dat is complementair. Als je er allemaal ondernemers in zet die alpha denken,
ja.
dan schiet je niet zoveel op. Je moet het gewoon wat breder proberen te maken, denk ik.
Ja.
Dat is niet altijd even makkelijk, want uiteindelijk de investeerder bepaalt wie er in de board komt, vaak. Maar je kunt het natuurlijk wel als ondernemer op het moment dat je in overleg gaat hoe die board tot stand moet komen, aangeven dat je graag iemand aan boord wil hebben met bepaalde expertise of ervaring of misschien wel die kan meewerken op bepaalde projecten. Dat gebeurt ook verder.
Ja, ja, je kunt dit meenemen in je onderhandelingen.
Precies.
Ja, ja, precies.
Ja. Ja. Dus dat is bij die boards. En een ander puntje denk ik wat ook niet altijd automatisch gaat is, het is wel goed als je dan eens per 2 of 3 maanden een formele board hebt, dat die ook plaatsvindt. Eén, want er wordt nogal eens verschoven. En dat gewoon de documentatie op tijd wordt gedeeld. En
nogmaals, ja, vooraf. Ja.
Ik heb liever 10 sheets of wat dan ook, gewoon 1 of 2 dagen van tevoren, dan dat je er 50 krijgt tijdens een board meeting waarvan je eigenlijk niet weet wat er staat. Want er worden de highlights uitgenomen, je hebt eigenlijk geen tijd om er goed naar te kijken. Dus je kunt ook de vragen die komen dan uit de losse pols of uit de mouw, moet ik zeggen. Dus dat is wel belangrijk. Maar tegelijkertijd hebben de meeste founders daar een pesthekel aan. Om dat gewoon voor te bereiden, want het kost tijd.
Ja.
Misschien een andere tip aan founders ook is time management. Ik denk dat ze daar heel veel mee kunnen realiseren. Ik roep dat denk ik al 25 jaar tegen mensen. Want blok gewoon onderdelen je agenda vast. Gewoon maandag, tussen 10 en 12 is gewoon vol. En dan heb je tijd om de week voor te bereiden wat je allemaal moet doen.
Ja, en dat is niet onderhandelbaar.
Nee, ja, nee. Gewoon niet. Nee. Gewoon vastzetten.
Ja.
Je kent het, die 4 kwadranten wel van belangrijk.
Eisenhower matrix. Ja.
Precies, die. Ja. Het is simpel voor woorden, maar het is wel zo.
Ja.
En zeker als je enthousiaste, ambitieuze founders hebt, die springen overal in.
Ja. Ja, en iedereen heeft je aandacht nodig. En iedereen weet het ook wel te claimen natuurlijk.
Als ze weten dat jij gewoon op dinsdagmiddag geen tijd hebt, dan is het in de ochtend of 's avonds of op woensdag krijg je het.
Ja.
En hou focus. Gewoon probeer niet alles te doen wat kan, maar blijf heel duidelijk bij hetgeen waarvoor je uiteindelijk de boel hebt opgericht.
Ja.
En dat is, nee zeggen is vaak moeilijker dan ja zeggen.
Ja. Ja, ik had een tijdje geleden Quinten Schevernels in de podcast, zal je wellicht ook kennen. Die heeft heel groot op zijn LinkedIn profiel bovenin staan. The main thing is to keep your main thing the main thing, zoiets.
Nou, precies dat.
Ja. Ja. Het klinkt heel makkelijk, maar
het is moeilijk, voor heel veel mensen heel moeilijk. Ja.
Maar wel cruciaal. Ja. Alright. Dan hebben we eigenlijk we hebben zeker niet de hele zakelijke reis die je hebt afgelegd doorgenomen. Dat zou niet kunnen in een klein uurtje. Maar waar ik ook nog benieuwd naar ben is, je hebt natuurlijk in je tijd als CEO van Bol ongetwijfeld hele lange uren, weken, maanden moeten maken. Ik kan me voorstellen dat je nu iets minder in de operatorrol zit en iets meer vanuit investeerder kijkt, dat het misschien wel iets minder drukke weken zijn.
Mm-hmm.
Vraagteken. Je work-life balance, hoe heeft die zich ontwikkeld in de afgelopen jaren?
Nou, ik woon in het zuiden en ik heb altijd in de Randstad gewerkt. En Hilversum, dat is niet echt Randstad meer, denk ik. Dus die was natuurlijk altijd wel redelijk scheef. In de zin van dat je gewoon lange dagen maakt. En met de files in Nederland moest je, voor de files weg. En dan kwam je na de files terug.
Ja.
Ik heb een tijdje bij de telefoongids gezeten. En dan had ik, een grote groep verkopers. En die willen dan ook moet je het juiste voorbeeld geven. Dus dan moet je hem 7 uur 's ochtends er zijn. Want dan komt de eerste en dan ga je hem 8 uur 's avonds weg. Nou, dat hou je niet je leven lang vol. Dat moet je ook niet doen. Ik heb wel nu, in venture capital zit er toch wel wat anders. Hè? Want je hebt een klein team wat relatief autonoom werkt. Digitale media op dit moment. Je kunt eigenlijk alles, in theorie zou ik een maand in Ibiza kunnen gaan zitten en kunnen werken als ik zou willen. Dus dat maakt het een stuk makkelijker.
Doe je dat ook wel eens?
Nee, maar je bent wel eigenlijk altijd toch stiekem aan het werk. Hè? Dus ik doe geen of nauwelijks meetings als ik een keer op vakantie ben. Maar je leest je mail en er komen appjes binnen. Je doet dit en je tekent even iets. Dus dat gebeurt toch wel. Maar goed, tegelijkertijd heb je ook privé dingen die je soms tijdens werktijd doet. Dus dat is een beetje meer vervlochten. Dus ik heb voor mezelf wel 4 keer in de week 's ochtends sporten. Het staat gewoon vast. En dat wijk ik alleen vanaf als ik een buitenlandse trip moet maken. En anders niet. Het is gewoon vast. En ook het half uur daarna om te douchen en zo. Dat staat gewoon geblokt. En tegelijkertijd probeer ik gewoon niet meer in de files te rijden. Dus of ervoor of erna.
Ja.
Ik ben een paar dagen in de week in Amsterdam. Ik ben een paar dagen in de week op mijn kantoor in het zuiden. En dat is eigenlijk heel goed te doen nu. Ja. Maar dat is ook wel omdat de wereld wel wat is veranderd door videoconferencing. En wij hebben de meerderheid van onze investeringen in het buitenland zitten. Dus of ik dat nu vanaf een thuiskantoor doe of vanuit Amsterdam maakt helemaal niks uit.
Nee.
En soms is het ook wel eens goed om er even niet te zijn, want dan lost het zichzelf wel op.
Ja.
Dus als je er zit, dan komen mensen naar je toe. Als je er niet zit, dan gaan ze eerst denken en dan komen ze naar je toe.
Ja. Ja, een mooi fenomeen.
Ja. Ja, maar het is echt zo. Ja, goed, je zult het zelf weten.
Ja. Wat voor sporten doe je trouwens, 's ochtends?
Dat is eigenlijk een mengelmoes van circuittraining, krachttraining en bokstraining. Dus, ja. in de
met een personal trainer?
1 keer in de week personal en de rest is het een groep vrienden bij elkaar en wisselende groepen.
Ja.
Dat is gewoon, ik vind het heerlijk. Dus ik heb heel lang gesquashed in het verleden, maar als je wat ouder wordt dan, met name de tegenstanders, die kregen allemaal blessures.
Oh, ja.
Ik ben zelf redelijk gespaard gebleven. Nee, maar uiteindelijk dit en dat bevalt me goed en je kunt goed plannen. Dus dat doe ik eigenlijk. Ja.
Ja. Heb je dat ook al die tijd kunnen doen in je bol.com tijd bijvoorbeeld?
Toen hockeyde ik heel veel.
Ah, ja.
Dus, maar dat moest wel eens wijken. Dat is gewoon anders. Hè? Dus als je een redelijk team aanstuurt, er gebeurt van alles. Ik kan niet zeggen, hey, hallo, ik ga nu even sporten. Of ik ben er pas om 22:30, want ik ben sporten. En dat kan nu veel makkelijker, omdat je ook 's avonds vaak dingen doet. Dus
vind je dat niet kan? Of zou dat tegenwoordig ook gewoon moeten kunnen? Dat je ook als start-up founder, dat je moet kunnen zeggen, ik ga tussen 12 en 2 sportersmiddags door de week.
Nou, in theorie moet het wel kunnen, vind ik. Het punt is alleen, als je founder bent, iedereen kijkt naar je. Ja, dus als jij helpdesk-medewerker bent, dan kijken niet zo heel veel mensen naar je. Maar als founder kijken ze, hey, waar is die? Wat doet die? Hoe gedraagt die zich? En als de founder tussen de middag 2 uur gaat sporten, geloof me dat er heel veel mensen opeens 2 uur gaan sporten tussen de middag.
Ja.
We hebben bij een venture van ons gehad. Hè? Daar hadden ze kickboxlessen, maar die werden van 3 tot 5 gegeven. Dat betekent gewoon dat een gedeelte van het bedrijf van 3 tot 5 niet werkt.
Ja.
Maar om 6 uur gingen de meesten wel naar huis. Hè, dus ik probeer dat zelf altijd een klein beetje, in ieder geval het goede voorbeeld te geven. Het is een tijdje heel erg vrijgevochten geweest. En je ziet volgens mij best wel dat het een beetje terugkomt. Maar het gaat nooit meer naar van 8:30 tot 6 op kantoor 5 dagen in de week. Daar geloof ik ook niet in.
Nee.
Heeft ook te maken met hoe je mensen aanstuurt. Ik geloof heilig in het sturen op output en niet op input. Dus als iemand gewoon heel snel is staan, dan heeft hij geluk.
Ja.
Dus en als het succesvol is. Maar als iemand krijgt die vraag wel eens van, is het nou geluk met die en die? Ja, ik heb hem 3 keer gebeld en hij neemt niet op. Zeg, nou, dat maakt me niet uit. Maar is het gelukt?
Ja.
Dus het gaat. Ja. Die persoon bereiken, daar gaat het om. Niet waar je er allemaal voor moet doen.
Nee.
Dus dat, ja. Maar work-life balance, die is verder goed. Hè? Dus ja. ik denk dat mensen, als ze te veel en te lang doorwerken, uiteindelijk ook gewoon minder efficiënt worden. Dus af en toe de kroeg, zeggen we dan in Brabant, in en een biertje drinken. Of ja. Op vakantie gaan, of naar een concert gaan. Of hoort er gewoon bij. Dat is alleen maar goed, denk ik.
Ja, even stoom afblazen af en toe.
Ja, precies.
Ja. Mooi. Ontzettend bedankt voor delen van je ervaring en verhaal. Als mensen met je in contact willen komen, is LinkedIn denk ik zomaar een goede start, hè?
Dat kan, of ze kunnen me mailen op gewoon rick@airbridge.nl.
Nou, dat moet lukken.
Dat is vrij kort, toch?
Ja, ik zal ook zorgen dat het in de show notes staat. Maar nogmaals, dank voor dit gesprek. Yes, en weer dank voor het luisteren. En ja, wij kunnen deze podcast maken mede dankzij jou. Tenminste, als je lid bent van We Love SaaS, of voorheen SaaSbazen. Dankzij onze leden kan ik met mensen zoals Rick om tafel om hen te vragen naar lessons learned. En door die gesprekken op te nemen en hier te publiceren, kan ik hopelijk wat voor je terug doen. Ga naar onze website, zie de link in de show notes om te zien wat dat lidmaatschap verder allemaal oplevert. En ik zie je graag op een van onze events, want dat zijn ook de plekken waar je met mensen zoals Rick en mede SaaS-ondernemers en operators kunt praten. Nogmaals dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Bye bye.